Als lid van de stuurgroep mag ik u vanavond hartelijk welkom heten op deze cursus geestelijke vormingavond. En in ons midden, dominee Kiviet, hartelijk welkom met uw vrouw. En u weet, het onderwerp dat was al in september al bekend. Alleen toen stond er een andere naam achter. Maar dat is gewisseld vanwege de situatie in september. Toen waren er twee avonden, eigenlijk min of meer met dezelfde inhoud van Bijbels beraad. En daarna zou dominee Kiviet dus ook een avond met een klein beetje gelijkwaardig onderwerp houden. En toen hebben we besloten dus om dat niet te doen. Die avond is toen niet doorgegaan. En vandaar hebben we in overleg nu gemeend dominee Kiviet toch de gelegenheid te geven om vanavond een lezing te houden. En dan wel met een zeer indringend onderwerp. De verzegeling, of zo u wilt, de doop met de Heilige Geest. Heel belangrijk onderwerp. Dat is uiteindelijk het fundament van het geestelijk leven vanuit de volheid die Christus verworven heeft. En dat de Geest het dan ook toe gaat passen in harten van al degenen die onder het evangelie mogen verkeren. Fijn dat u er bent, ook degenen die met ons verbonden zijn via de middelen van de techniek, waar Richard weer zo keurig voor zorgt en Leni heeft alles weer in gereedheid gebracht. En er zijn zelfs nog stoelen over, dus in die zin hadden er nog wel meer mogen komen. En zeker hadden we ook een beetje gedacht met zo'n indringend onderwerp, wat toch heel belangrijk is, verzegeling en zekerheid van het geloof. Maar goed, u bent er. Heel fijn, fijn. En we gaan van deze avond beginnen met het zingen van Psalm 119. En daarvan het vers 3 en vers 9. En wat een heerlijk gebed wordt ons daarin aangereikt. Wat we met elkaar mogen gaan zingen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paam ter leidsman strekken. En ook vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. Psalm 119, vers 3 en vers 9. zullen we ons verenigen in het gebed. Heren, als we stil worden voor uw heilig aangezicht en dat we het gebed al hebben opgezongen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn baan ter leidsman strekken. Dat is die geest die beloofd is door hem, die nadat hij zijn werk volbracht heeft op deze aarde, toegezegd heeft, maar hij, de trooster, de heilige geest die ik tot u zenden zal, die zal u in al de waarheid leiden. En dat we die waarheid, een gedeelte daarvan, ook vanavond met elkaar mogen ontvangen vanuit de schriften. En daartoe danken wij u dat u ons zo bijeenbrengt en dat uw woord ongestoord geopend en gelezen mag worden, hier in uw huis, maar ook thuis in de kamers waar mensen met ons verbonden zijn. Heere, dat ook daar uw woord de weerklank mag ontvangen, opdat onze harten vertroost worden, bemoedigd, versterkt en bekrachtigd, en zeker wel vanwege ook het onderwerp wat vanavond in ons midden ontvouwd mag worden, waartoe dominee Kievit zich op heeft voorbereid, en dat uw geest ook hem daarin wil sterken en alles wil geven wat nodig is, en dat ook de getuigenis door zijn woorden in onze harten mag indalen, want dat is toch de geest die de woorden tot onze oren laat komen en daarbij dan ook zijn zegen wil verbinden, zodat het ook indaalt in onze harten om te bewaren en om daaruit te mogen leven. De geest die de verzegeling, de verzekering en alles wat in de schriften daarvan geschreven staat, ook wil werken. En daartoe, Heere, opdat we bemoedigd mogen worden. En daar waar het nog in ons leven aan zou ontbreken, maar dat we dan juist daardoor de toevlucht tot u leren nemen. Want het is de geest die van de Vader en de Zoon is uitgegaan, die Heere is en die levend maakt. Geef ons zo de rijkdom van uw zegen, u dankend voor alles wat voorbereid is in deze avond, en wil daarover uw zegen gebieden. Dat bidden we u in de vergeving onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. We gaan een gedeelte lezen uit het woord, en wel uit de Efezebrief van apostel Paulus, en daarvan het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met vers 14. Efeze 1, vanaf vers 1 tot 14, en daar lezen we: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover deze schriftlezing. Ik geef graag het woord aan dominee Divit.
Dank u wel, voorzitter. Geliefde collega, voor uw hartelijk welkom. Het was me een verrassing enkele weken geleden toen ik uitgenodigd werd om toch in deze cyclus van avonden nog een van de avonden te mogen vervullen. En dan wel over dit belangwekkende en indringende, zoals u het terecht noemde, onderwerp. De verzegeling met de Heilige Geest. In de officiële eerste aanduiding was er ook nog sprake van de doop met de Heilige Geest, maar ik beperk het maar, misschien komen we nog wel op dat andere woord ook, maar ik beperk het maar tot de verzegeling van de Heilige Geest. En toen kwam de koster. Beetje zacht achterin, dat zou wel aan mijn stem liggen. Ik heb een bescheiden stem. Ik zeg niet dat ik zelf zo bescheiden ben, maar mijn stem wel. Ik had, dacht ik, nog gezorgd voor een handout, maar ik zie het niet terug. Het is niet uitgedeeld. En hoe dat nou komt, ik heb het vanmorgen doorgestuurd, maar er is niet van gekomen. Maar maakt niet uit. Als u probeert een beetje aandachtig te luisteren, dan moet het ook wel lukken, denk ik. Het thema is wel diep, maar ik probeer het wat overzichtelijk te brengen. U wilde nog iets zeggen?
Nou, het handout, dat komt dan nog.
Oh, komt nog?
Ja.
Goed, voorheen werd het van tevoren uitgedeeld, maar het kan ook zo. Akkoord. We komen vanavond samen, lieve broeders en zusters, we komen samen midden in de Lijdensweken. De 7 weken die voorafgaan aan Goede Vrijdag en Pasen. In de prediking, en mag ik hartelijk aannemen, ook in de persoonlijke overdenking en bijbellezing, worden we bepaald bij de diepe weg die de Heere Jezus is gegaan. De zaligmaker had zijn discipelen voorbereid op zijn uitgang te Jeruzalem. Zijn lijden en zijn sterven, dat zou gaan plaatsvinden. Dus een voorbereiding in de aankondiging op zijn lijden, zeker. Maar dat niet alleen. De meester had zijn leerjongeren ook iets gezegd over de trooster die komen zou. Het hoefde voor hen geen verborgenheid te zijn wie de Heere Jezus daarmee bedoelde. Johannes 15, wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar hij zal van mij spreken. Bij gelegenheid van zijn hemelvaart heeft de Heer Jezus deze toezegging nog eens een keer herhaald. Ge zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En hij had er nog aan toegevoegd dat het zou plaatsvinden niet lang na deze dagen. Wel, zo is het ook gebeurd. 10 dagen na de opneming van de Heer Jezus ten hemel kwam de beloofde trooster. Het eendrachtige en volhardende gebed van de discipelen en van de vrouwen werd spoedig verhoord. Eerst de 120 en later zelfs de 3000 en enige tijd later nog eens 2000. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Grote en ongehoorde dingen gebeurden er toen de Heilige Geest was uitgestort op het vlees. De Geest op het vlees. De Heere werkte door zijn Geest zo vurig en krachtig dat er op die eerste dag door Petrus op die Pinksterdag al wel, en ik zei het al, 3000 Joodse mensen tot bekering kwamen. En we lezen ook van hen dat ze de gave van de Heilige Geest ontvingen. En nu gaat het vanavond dus ook over de Heilige Geest. En dan vooral, ik zei het al, over de verzegeling met de Heilige Geest. Nu zou het kunnen zijn dat u door deze aanduiding wat terugschrikt. Niet zodanig dat u weggebleven bent, u althans niet. Maar dat u meent dat het met zo'n thema toch wel heel hoog, of misschien dat u meent wel heel diep zal gaan. Spreken over de Heilige Geest, over zijn gezegende persoon, over zijn werk. Nou, dat lijkt een bijna onmogelijke taak. Wie verstaat immers de dingen die van de Geest van God zijn? Wie zal de zin des Heren kennen? En dan zal het nu speciaal gaan over de verzegeling met de Heilige Geest. Is die, zo wordt wel eens gedacht, is die heilsweldaad niet voorbehouden aan een uitzonderlijke enkeling van Gods kinderen? Betreft dat niet een stand in het genadeleven die hoogst zeldzaam wordt aangetroffen? Zo niet vroeger, dan toch zeker vandaag de dag? Nu kan het ook zijn dat u of jij dit thema net weer iets anders benadert. Je kijkt en je luistert regelmatig rond in kerkelijk en godsdienstig Nederland en je probeert de verschijnende literatuur over religie en leven wat bij te houden. En je signaleert dat je het thema van vanavond eerder hoorde, maar in een wat andere setting. Meer van de Geest, zo klinkt het regelmatig. Een aantal jaren geleden, en nog wel, klonk het nogal eens binnen allerlei kerken en bewegingen. Meer van de Geest. Er is zoveel meer van de Geest te ontvangen dan ons altijd is voorgehouden, zo wordt bedoeld. Enkele jaren geleden werd een conferentie gehouden in de Nederlands Gereformeerde Jeruzalemkerk in Utrecht. Een van de sprekers zei toen en daar, ik citeer, het vertrouwen in de belijdenisgeschriften moet dus voorbij zijn. De Heilige Geest werkt niet via de lijnen van onze belijdenis. Het leven met God is meer dan dat, meer van de Geest. Wat wil men dan? Heel veel. Hoor maar. Echte beleving van het vaderschap van God. Groeien in je bediening. En vooral in de Heilige Geest. Wat dan? Wel, de vervulling met de Geest. De gaven van de Geest. De zalving met de Geest. De doop met de Geest. En dan ook de verzegeling met de Geest. Een second blessing. Een tweede zegen. Uitkomend in geestesgaven als het spreken in tongen en de toepassing van de gebedsgenezing, al met al meer van de Geest, de verzegeling met de Geest. Zal het over deze dingen gaan vanavond? Daar zal het niet over gaan. Want bij alle goede bedoelingen, ik vrees dat er van Gods Geest en van zijn ware werk, ik probeer er wat terughoudend te zeggen, maar toch niet zoveel in te vinden is. Er is hier en daar veel enthousiasme, veel inspanning, veel energie. Maar de stem van een verloren zondaar, die met de schuld verslagen David bidt in de nood van zijn of haar leven, Verwerp mij niet van uw aangezicht, neem mijn Heilige Geest niet van mij. Die stem hoor ik in die beweging niet, of nauwelijks. En dat, terwijl ik meen dat de Bijbelse betekenis van de verzegeling met de Heilige Geest juist daarmee zoveel te maken heeft. Ondertussen spreekt de Bijbel, en in dat spoor ook onze gereformeerde belijdenis, wel degelijk over de verzegeling met de Heilige Geest. Laten we eens nagaan waar en hoe. Het onderwerp waarover het hier gaat is een Bijbels onderwerp. De uitdrukking als zodanig komen we weliswaar niet letterlijk tegen in de Bijbel, maar het werkwoord waarvan het is afgeleid des te meer. De schriftplaatsen waar het uitdrukkelijk gaat over de verzegeling met de Heilige Geest zijn er niet zo heel veel, maar ze zijn er wel terdege. In dat licht, dat moet ik wel erkennen, is het toch wel wat beschamend dat het er in de zondagse prediking niet zo dikwijls over gaat. Hiermee zal ook wel samenhangen dat deze heilsweldaad in de bewuste beleving van Gods kinderen en in de geestelijke gesprekken onder ons helaas spaarzaam is. Ik vraag me af wat oorzaak en gevolg is. Wordt het zo weinig bepreekt omdat het weinig wordt beleefd? Of kan het zijn dat de bewuste beleving ervan achterwege blijft omdat de prediking op dit punt zo terughoudend is? Trouwens, ook in de theologische bezinningen, reformatorische kring, komt dit thema maar nauwelijks aan de orde. Wel heeft begin jaren 90 professor W. van Spijker een mooi boekje aan dit onderwerp besteed. Maar opvallend is bijvoorbeeld dat de Apeldoornse beknopte gereformeerde dogmatiek, die een jaar later verscheen, er geheel en al over zwijgt. Gezegd moet worden, ook dat nog, er is nogal wat verwarring over de daadwerkelijke betekenis van de verzegeling met de Heilige Geest. Eerlijk gezegd is het een beetje een omstreden onderwerp in de theologie. Sommigen stellen de verzegeling gelijk met het sacrament van de doop. Dat is trouwens al een heel oud misverstand. In het midden van de tweede eeuw na Christus werd de doop zo al genoemd. Veel later werd de verzegeling eigenlijk gelijkgesteld met de gave van het geloof. Lijkt Calvijn zo niet te spreken, bijvoorbeeld in zijn bekende definitie van de institutie, ik citeer, de juiste bepaling van het geloof is dat het is een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons, welke gegrond op de waarheid van zijn genadige belofte in Christus door de Heilige Geest aan ons verstand wordt geopenbaard en in ons hart wordt verzegeld. Daartegenover staat weer een andere visie, namelijk wanneer in de verzegeling een aparte, een extra heilsweldaad wordt gezien. Een ervaring die niet aan ieder van Gods kinderen wordt geschonken. Zo meent men. Met als gevolg, als je daarmee bedeeld wordt, dan hoor je eigenlijk tot een aparte categorie onder Gods kinderen. Zodat in dat verband wel eens gesproken wordt over enerzijds verzegelde christenen en anderzijds onverzegelde christenen. Verzekerde christenen en onverzekerde christenen. Al met al nogal wat verschil in visie. En het gevolg lijkt te zijn dat we er daarom maar liever over zwijgen. Is het dan een wonder dat dit thema in allerlei evangelische en charismatische groepen wel de volle aandacht krijgt? Ik wees er al op. Het is een ontwikkeling die invloed krijgt ook in diverse reformatorische kerken. Op veel plaatsen klinkt de roep om de doop met de Heilige Geest, om de zalving en de vervulling met de Heilige Geest en om diverse vormen van de gaven van de Heilige Geest. Al met al klinkt er toch een boodschap voor onze reformatorische christenen in. Een vraag eigenlijk, deze. Wat is de maat van mijn eigen geestelijk leven? Trouwens, bezit ik en beoefen ik wel het leven met de Heere? Ken ik er door genade wat van? Wat we graag zingen, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vreze in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Want dit is wel duidelijk. In geen andere weg zal ook dit heilgeheim mij bekend worden. De verborgenheid van wat de Heilige Geest in een mensenhart doet. In de weg van de verborgen omgang. Van het zoeken van de gemeenschap met God in Christus. Als die geest mij gegeven wordt, als hij in mij werken gaat, als hij mij overtuigen gaat, als hij mij leidt tot Christus, als hij mij door genade doet leven uit Christus, mij doet delen in de gemeenschap met Christus, en hij mij in die weg zijn verzegeling schenkt. Hoe dan ook, en ik zei het al, het woord van God spreekt nadrukkelijk over het verzegelende werk van de Heilige Geest. En het is met name de apostel Paulus die daarover enkele keren nadrukkelijk spreekt. We lazen het eerste hoofdstuk, althans een gedeelte daarvan, van Paulus' Efezebrief. Daar heft de apostel als het ware een loflied aan. Ik kan het me een beetje voorstellen. De apostel die deze brief gaat schrijven aan de hem zo geliefde gemeente van Efeze. En dan zet hij zijn pen op het perkament. Oh jawel, allereerst zet hij zijn eigen naam, Paulus. En hij zet zijn ambtelijke bevoegdheid daarbij. Een apostel van Jezus Christus door de wil van God. En dan het adres. Aan de heiligen die in Efeze zijn. De gelovigen in Christus Jezus. En dat geeft al herkenning. Dat legt de band. En dan begint de apostel. En hij zet hoog in. Met een zegenbede. Genade zij u. En vrede van God onze Vader. En de Heere Jezus Christus. En dan. Dan gaat het zingen. Dan gaat het roemen. Dan gaat het juichen. In het hart van de apostel. En hij klimt op een hoge toon. En hij begint te schrijven. De roemtaal aangaande God drieënig. Weet u, de versen 3 tot en met 14 die dominee Gieren ons voorlas, dat is in het Grieks één zin. Kunnen we het ons voorstellen? De Statenvertalers hebben het ook zo geprobeerd om, en ze zijn daar aardig in geslaagd. Dat is één zin. De apostel, hij begint te schrijven en hij reikt de ene zin aan de andere. In de roemtaal aangaande wie God is. God drieënig, wie hij is en wat hij doet. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus Jezus. Het is alsof de apostel de Efeziërs voor ogen heeft. En hij raakt met ze in gesprek. En hij zegt als het ware, kun je zingen? Zing dan mee. De roem in God. God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. En die woorden van roem, die vinden we als het ware in een opklimmende toonhoogte. In de volheid van deze versen 3 tot en met 14. Hij roemt God, wie hij is. En wat hij doet met het oog op de zaligheid van zondaren. God de Vader die ons verkoren heeft in hem toen wij er nog niet waren, zegt Paulus. Toen van ons nog niets gezien kon worden. Voor de grondlegging der wereld. Met welk doel? Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Hij heeft ons verordineerd in Christus Jezus. En daarmee raakt hij aan het werk van niet alleen van God de Vader, maar ook van de Heere Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. In wie wij hebben De verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Over God de Vader en over God de Zoon. En aan het slot, de versen 13 en 14, over God de Heilige Geest. In welke, namelijk in Christus, en Paulus ziet in gedachten de Efeziërs voor zich, in welke ook gij zijt, nadat u het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, waardoor u zalig geworden bent, Efeziërs, gehoord hebt. En dan, in welke gij ook, toen gij geloofd hebt, zijt verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Die Heilige Geest, die u gegeven is, Efeziërs, die het onderpand is van onze erfenis. Zo zeker als u de Heilige Geest hebt ontvangen, zo zeker zult u ook de erfenis ontvangen. Met het oog op de verkregen verlossing tot prijs zijner heerlijkheid. Nou, ik vat het maar heel kort en schamel samen, u hoort het wel. Maar de apostel klimt als het ware op, via het werk van God de Vader, die zijn volk verkoren heeft in de stilte van de eeuwigheid in Christus Jezus. Via het werk van God de Zoon, die zijn leven gegeven heeft, zijn bloed gestort heeft, tot verlossing en tot vergeving der zonden. En dan klimt hij op naar de Heilige Geest, die u gegeven is, de Heilige Geest der belofte. En dat u de Heilige Geest ontvangen hebt, dat is de garantie, dat is de waarborg, dat u ook delen zult in de erfenis. Verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Nou, Efeze 1. In diezelfde brief aan de gemeente van Efeze komen we deze manier van zeggen nog een keer tegen. Dat is in hoofdstuk 4. Hier is het verband een andere. De apostel spreekt over de oude en de nieuwe mens. Over de verleiding van de zonde en over de strijd in het leven van Gods kinderen. Hij vermaant de Efeziërs om te leven in overeenstemming met de staat van de genade waarin de Heere hen stelde. Efeze 4 vers 20, dat is toch al even een vermaning. Geef de duivel geen plaats, zo zegt hij. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Als je in de zonde gaat leven, als je de duivel, de boze, plaats geeft in je hart, dan bedroef je de Heilige Geest. En dat, terwijl je die geest ontvangen hebt. Die geest die de geest der verzegeling is, met het oog op de dag der verlossing. Opnieuw dus een verwijzing naar de verzegeling door de Heilige Geest. Een appel op het geweten van de Efeziërs, met verwijzing naar de voorrechten die ze van de Heere hebben ontvangen. Zoiets als adeldom verplicht. In zijn tweede brief aan de Korintiërs snijdt Paulus dit onderwerp opnieuw aan. Nu in een weer ander verband. Het is te vinden in hoofdstuk 1, de versen 2, 20 en volgende. 2 Korintiërs 1. De apostel wijst hier op de getrouwheid van de Heere en op de vastheid van zijn beloften. Hij doet dat in een heel persoonlijke toon. En hij betrekt zijn eigen leven erbij. Maar tegelijkertijd past hij wat hij schrijft ook toe op zijn lezers. De gemeente van Korinthe dus in dit geval. Die ons met u bevestigt in Christus, die ons gezalfd heeft, is God. Het werk dat in uw leven plaatsvond, gemeente van Korinthe, dat is Gods werk. Die u de bevestiging van het werk in Christus gegeven heeft. Die u gezalfd heeft met de Heilige Geest. En dan, die ons ook verzegeld heeft. En ons het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. Het onderpand. Als het ware, u hebt de Heilige Geest al ontvangen. En dat is als het ware het onderpand, de waarborg, de garantie dat u het volle heil tot in eeuwigheid ontvangen zult. Het zijn maar enkele woorden, maar het is een machtig, vertroostend getuigenis dat de apostel hier schrijft. Hij wil zeggen, de zaligheid die u ontvangen hebt, ligt vast op een hecht fundament. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. En de apostel zegt, door middel van de geest die u gegeven is, maakt de Heere dat werk ook vast in u. De drie-enige God staat er garant voor. Niet veel anders, maar weer met wat andere woorden, is het wat de apostel verder opschrijft in diezelfde brief, namelijk in hoofdstuk 5, vers 5. Daar gaat het over de vergankelijkheid van het aardse leven. De tent, de tabernakel van ons leven, van ons lichaam, zegt de apostel, wordt zo dadelijk opgerold. Maar Gods kinderen weten dat ze een vast gebouw van God hebben. Een huis dat niet met handen is gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dan, vers 5, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, net als zojuist, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, dat is niet de mens, maar dat is God. Je hebt het van God zelf ontvangen, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Hoort u? Dezelfde strekking als zojuist. We mogen weten, zegt de apostel, dat daarboven voor ons een woning is bereid. En die woning staat al op me te wachten. En de gave van Gods geest in mijn hart is de garantie, is het onderpand dat het echt zo is. Zo is de Heilige Geest, de geest der verzegeling. Ik deed tot nu toe niet veel anders dan met u deze apostolische woorden lezen. Maar voelt u met mij het gewicht, de geladenheid van deze uitspraken van de apostel? En u bent het wel met me eens als ik zeg dat we zulke gewichtige woorden alleen tot onze schade kunnen negeren. Het is wel duidelijk, we treffen ze niet aan in de marge, aan de rand van het echte christelijke leven, van het bevindelijke leven. Nee, we dienen ze te erkennen als behorend tot het hart van het christelijk geloof. Zette de apostel in Efeze 1 het niet in het verband van het werk van de drie enige God? Bedenk hoe deze waarheid voor de apostel tot een kennelijke en overstelpende vertroosting is. We hoorden het al. Gezegend zij de God en Vader. En dan gaat hij zingen over God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. En let er dan op, en die komen toch wel op een bijzonder punt, dat Paulus ervan uitgaat dat deze heilsweldaad tot het bezit van iedere ware christen hoort. Maar overdenk vooral dat door dit alles heen het wonder doorklinkt. Het wonder van Gods genade, bewezen aan zondige, verloren mensen. Want dat is de achtergrond. Of zoals Paulus het zegt in zijn brief aan de gemeente van Rome. Wie het zijn? Paulus wijst op zichzelf. Mensen die vleeselijk zijn en onder de zonde verkocht. Maar aan wie de weldaden in Christus door God de Vader zijn verleend en aan wie de Heilige Geest is geschonken, de geest der verzegeling. Nu zou ik op dit moment met u kunnen nagaan hoe er in de loop der eeuwen is nagedacht en geschreven over de verzegeling met de Heilige Geest. Wat betekent het eigenlijk? Wie ontvangt het? Wat dat laatste betreft, kort, ik noem de namen van twee, overigens zeer godvruchtige predikers, Beiden uit het midden van de vorige eeuw, denk dat u ze wel kent, misschien wel uit hun geschriften. De bekende hervormde dominee I. Kivit, jaren in Baarn gestaan, vader van dominee L. Kivit. En er zijn er onder ons die hem nog hebben gekend, L. Kivit. Maar ook de Londense dokter Martin Lloyd-Jones. Beiden, dat is de overeenstemming, ze hadden veel meer overeenkomst, maar ook dit. Beiden hebben met overigens grote ernst en met de gevoelige betrokkenheid benadrukt dat de verzegeling met de Heilige Geest een heel bijzondere ervaring betreft die niet elk deel, elk kind van God ten deel valt. Een second blessing, ik noemde het al. Een tweede heilsweldaad. Ook een aantal predikers uit de tijd van de nadere reformatie, de 17e en 18e eeuw, zagen uiteindelijk de verzegeling toch wel als iets extra. Zo niet echter de reformator Calvijn. Naar zijn mening is de verzegeling met de Heilige Geest onlosmakelijk verbonden met het ware zaligmakende geloof. Ik gaf u zijn definitie van het geloof al, waarin deze woorden klinken: een verlichting van het verstand en een verzegeling van Gods waarheid aan het hart door de Heilige Geest. Min of meer in dezelfde lijn dachten ook de grote Engelse theoloog John Owen en in ons land Theodorus van der Groe. Ze zagen de verzegeling van de Heilige Geest in het directe verband van de zekerheid van het geloof, dat onlosmakelijk verbonden is aan de gave van het geloof. Wel, en dat terecht denk ik, lieten ze ruimte voor de verschillende ervaringen binnen het leven des geloofs. Zelf meen ik, en ik gaf het eigenlijk al aan, dat de Bijbel ons duidelijk leert dat de verzegeling met de Heilige Geest in beginsel het deel is van alle gelovigen. Dus in de lijn van Calvijn, Owen en Van der Groe. Om dat u aan te wijzen, ga ik met u nog een keer naar wat we lazen in de brieven van Paulus. Om het niet al te moeilijk te maken, beperk ik me tot de Efezebrief. In Efeze 1 stelt de apostel dus het werk van de drie enige God aan de orde. Wat is dat werk? En voor wie is het? Allereerst de verkiezing door God de Vader. Voor wie? Een wonder. Voor al Gods kinderen. Ze zullen allen zalig worden. Niet één zal achterblijven. En dat lag al vast in de eeuwigheid. Verkoren door God de Vader. Vervolgens gaat het over de verlossing door het bloed van Jezus Christus. Voor wie? Ook daarvan geldt voor al Gods kinderen. Ja, stel je voor dat het anders was. Dat enige van Gods volken zonder de toepassing van Christus werk moesten doen. Dan waren ze wis verloren. En dan dus de versen 13 en 14 over de verzegeling met de Heilige Geest der belofte. Opnieuw, voor wie bestemd? Wat moet het antwoord nu zijn? Zullen we nu aangaande het werk van Gods Geest moeten zeggen dat dit alleen maar het deel is van een enkeling? Van iemand die in onderscheid tot andere kinderen van God de bijzondere weldaad van de verzegeling met de Heilige Geest heeft ontvangen? Is dat de lijn van dit loflied van de apostel? Mijn conclusie kan geen andere zijn dan dat de weldaad van de verzegeling niet alleen maar aan enkelen uit Gods volk wordt geschonken, niet aan een selecte groep, niet aan enigen die in dit opzicht in bevoorrechting boven de anderen worden uitgetild, maar aan allen, aan ieder van hen. Er bestaan geen ware gelovigen die niet uitverkoren zijn, met andere woorden, die niet het voorwerp zijn van het werk van God de Vader. Er bestaan evenmin ware gelovigen die niet van hun zonde verlost zijn, anders gezegd, die niet het voorwerp van het werk van God de Zoon zijn. Zo bestaan er evenmin kinderen van God die niet verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. Zo spreekt de apostel Paulus, zo getuigt de Heere zelf in zijn woord. Nog één woord uit de Efeze brief, Efeze 4. Bedroeft de Heilige Geest van God niet? Het mag niet gebeuren dat Gods kinderen door een slordig en onachtzaam leven de Heere en zijn geest smarten aandoen. En wat hanteert de apostel dan als een extra argument? Bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt met het oog op de dag der verlossing? Deze vermaning is natuurlijk niet gericht tot alleen maar enkele van de gelovigen in Efeze. Dit woord is aan allen geadresseerd. De roep tot standvastigheid en heiligmaking. Maar dan ook de herinnering aan wat ooit gebeurd is. De verzegeling met de Heilige Geest. Eerlijke lezing van Gods woord geeft aan. Geen enkel kind van de Heere is er dat niet deelt in dit verzegelende werk van de Heilige Geest. Het is het deel van ieder die de Heere vreest. En wanneer is dat dan gebeurd? Opvallend is dat de apostel dit werk van de Heilige Geest heel direct verbindt aan het geloof. Efeze 1 vers 31. In welke gij ook, toen gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Paulus zegt, toen u tot het geloof gekomen bent, toen hebt u die verzegeling ook ontvangen. Deze weldaad hebt u ontvangen in de weg van het ware geloof. Zo is het Gods kinderen ten deel. Een drievoudige weldaad. De verkiezing door God de Vader. De verlossing door God de Zoon. En de verzegeling met God de Heilige Geest. Wat zijn Gods kinderen? Gelukkige, bevoorrechte mensen. Een drie-enige God heeft aan hen zijn gunstbewijzen bewezen. Het is een goed dat nimmer meer vergaat. Ze zullen het ongestoord verwerven. En de gave van de Heilige Geest is er de waarborg, het garantie van. Let wel, dit alles geeft de Heere op één dag. Ja, echt. De Heere geeft het. Wanneer gebeurt wat Paulus aangaande zichzelf beleidt? Het heeft Gode behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. In de oefening, in de eerste oefening van het ware geloof. Wanneer een verloren mens niet meer buiten Christus blijven kan, maar op hoop tegen hoop hem aangrijpt, hem door het ware geloof aanneemt, hem ten eigendom wordt en Christus en al zijn weldaden ontvangt, ontvangt zulk een mens ook de Heilige Geest en de verzegeling van de Geest der belofte. En dat doet dus zien dat de verzegeling met de Heilige Geest geen aparte daad van God in mijn leven is. Is er het ene, te weten het nieuwe leven dat de Heere om Christus wil in mijn leven werkt, waaraan hij deelgeeft door het ware geloof, dan is daar tegelijkertijd al het andere. Dan geldt het mij tegelijkertijd, gelijk hij mij uitverkoren heeft in hem, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving der misdaden, in welke gij verzegeld zijt geworden met de Heilige Geest der belofte. Wat wordt er verzegeld in het leven van Gods kinderen? Het antwoord is, de waarheid van het woord van God wordt verzegeld in het hart. Gods betrouwbare belofte, zijn genadige toezegging in Christus Jezus. En daarmee het persoonlijk aandeel in het werk van de Heer Jezus Christus. Om het met zondag 7 te zeggen van de catechismus. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade. Alleen omwille van de verdiensten van Christus. Toch is hiermee niet alles gezegd. Want wel is het waar dat de Heere hun die hij zalig maakt alles op één en dezelfde dag schenkt en toerekent. Namelijk op die dag dat ik door een waar geloof Christus en al zijn weldaden aanneem. Ik ontvang nogmaals in beginsel alles op één dag. Maar ik leer niet alles op één dag. Met de gave van het ware geloof is mij alles geschonken. Christus is mij geschonken. En met hem wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Dat betreft de staat van het nieuwe leven. Maar de stand van dat nieuwe leven is een andere zaak. Want immers, nu gaat de Heilige Geest in de beoefening van het leven des geloofs de geschonken weldaden ook nader uitwerken en in de bewustheid van de ziel schenken en toepassen, zodat in de vruchten van het nieuwe leven ook gaat blijken in meerdere en mindere mate dat ik door Gods genade een levende rank in de wijnstok van Christus geworden ben. Zoals de Heer Jezus het heeft gezegd. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. En wat doet de Heilige Geest nu? Als hij dat verzegelende werk gaat doen, het in mijn bewustheid, het in mijn hart en in mijn ziel, in mijn eigen waarneming gaat schenken. Octavius Winslow, kent u hem? Hartelijk aanbevolen zijn geschriften. Octavius Winslow zegt het zo treffend. Hij verdiept Gods genade in het hart van een kind van God, zodat deze steeds meer en blijvend overtuigd raakt van het feit dat hij in genade is aangenomen. Het wonder wordt steeds groter. Als de Heilige Geest Gods beloften verzegelt in het hart, openbaart hij Christus helderder aan het hart en werkt hij meer zekerheid en heiligheid in de ziel. Let wel, dan gaat het niet over een of andere bijzondere zielservaring, over een visioen of een loodrechte stem uit de hemel. Nee, dit alles vindt plaats in de beoefening van het geloof, dicht op de schriften. Geoefend wordend in de overdenking en in het lezen van het woord van God. Waar het hier over gaat, het is een opwas in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus, in de vreze des Heren en in de heiliging van het leven. En hoe meer, des te meer ik overtuigd raak van mijn zondig bestaan, waarin ik ook telkens weer mijzelf voor de Heren moet aanklagen en mijn geweten mij aanklacht, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb en geen daarvan gehouden. In diezelfde mate is er de noodzaak om telkens weer gestadig de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. Om het door zijn woord te mogen ervaren en opnieuw erin te mogen worden bevestigd. Ik ben uw heil alleen. En ook dat, dan moet het ook gaan blijken in de praktijk van het leven. Door de verzegeling van de Heilige Geest leert een kind van God het belijden. Door de strijd en in de nood heen. Ik weet in wie ik geloofd heb. In wie dan? In hem die mij heeft lief gehad. En zich voor mij, oh wat een wonder, voor mij heeft overgegeven. En dan zal het ook klinken in het getuigenis naar buiten. Ik denk hier aan de laatste woorden van het avondmaalsformulier. En afgelopen zondag heb ik de gemeente die ik dienen mocht en nog mee mogen confronteren. Hebt u het beleden toen u van de tafel opstond? Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Want een kenmerk van dat verzegelende werk van de Heilige Geest is, dat het me telkens meer en meer een wonder wordt, om te getuigen van de genade van God, waarvan ik zelf voorwerp mocht zijn, en daarom ook anderen. De oefening van dat geloof zal ook dikwijls het karakter van een strijd hebben, de strijd van het geloof. Niet voor niets leerde de Heere Jezus zijn kerk bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik las in dit verband bij dokter Kolbrugge, de Heilige Geest verzegelt ons door ons in de oven van de verdrukking te werpen, in de oven van het lijden, in de strijd om de goede keus te doen. De keus namelijk om in het spoor van Gods woord te volharden. Dan zal, aldus Kolbrugge, de geest van God u verzegelen met zijn genade, opdat u er te meer van verzekerd zult zijn, dat u desondanks, nochtans, desniettegenstaande, toch een aangenomen kind van God bent. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn, wie te midden van de aanvechting, nochtans bij het geschreven woord volhardt, die zal met Gods geest worden verzegeld, aldus Kolbrugge, en met de enige troost worden vervuld, en zal de wetenschap ontvangen, het geloof te hebben bewaard, en Gods wil te hebben gedaan. Dan is er reden voor het loflied. In God zal ik het woord prijzen, in de Heere zal ik het woord prijzen. Wat zal de mens, wat zal de boze mij doen? Het is in ditzelfde verband dat onze Dordtse leerregels het beleiden. Van de bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen verzekerd zijn, en ze zijn het ook, naar de mate van het geloof waarmee ze zekerlijk geloven dat ze zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, en dat ze hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Onze belijdenis noemt in dit verband dus de hoop op het eeuwige leven. Dat is wat we van Paulus ook al hoorden. Bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt, met het oog op de dag der verlossing. Wat blijkt? Dat perspectief. En daarvan overtuigt de Heilige Geest. Dat perspectief is toekomstgericht. Het verzegelende werk van de Heilige Geest is een weldaad. Geschonken in de gebrokenheid van het tijdelijke leven. Maar uiteindelijk gericht op de heerlijkheid die zal volgen. De dag der verlossing. Ik ga besluiten. Eerder noemde ik de naam van wijlendominee I. Kivit. Ik besluit nu met het slot van zijn preek over Efeze 4, vers 30. De verlossing krijgt haar volle beslag in de jongste dag, als de bazuin zal klinken. De dag bij uitnemendheid, de dag der verlossing. En dat alles door de verlosser Jezus Christus. Daarom is de geest een zegel, als waarborg, als garantie van die dag van Jezus' toekomst in de verloste scharen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden en sta erna om uw roeping en verkiezing vast te maken. Kent u, aldus dominee I. Kivit, kent u deze geestelijke werkzaamheden niet? Haast u dan, om uws levens wil, want de mond van de put zal worden gesloten. En zo zien we in de toekomst tweeërlei. Een nacht zonder dageraad en een dag zonder avond. Beide. Maranatha. Dank u wel.
Hartelijk dank. U hebt gesproken, maar we horen de schriften. En dat is ons aller fundament om deze uitleg zo mee te mogen nemen, mee te beleven, te overdenken en na te speuren of al deze dingen al zo waren. En de schriften hebben ons hierin gezegd wat de Heer aan ons bekend wil maken. U had Psalm 56 opgegeven, twee versen, maar zullen we nu vijfde vers zingen? Dat, ik denk dat dat nu heel van toepassing is. Het vijfde vers van Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat er verder volgt, vijfde vers van Psalm 56. Fijn dat we een organist in ons midden hebben die ons daarin voorgaat om deze psalm zodanig te kunnen zingen. Het is nu pauze. U krijgt alle gelegenheid om schriftelijke vragen in te dienen. En voor straks hebben we dan nog met elkaar nog nader overleg. En mag ook mondeling als u tussendoor nog vragen wilt stellen. We gaan nu koffie drinken of iets anders.
U zit weer en ik sta hier. Dat is net even het verschil. Ja. U hebt een aantal vragen gesteld. Dank daarvoor. En nu wordt van mij verwacht dat ik daar antwoord op geef. Nou, dat gaan we proberen. Mooie vragen. Te maken hebbend met de praktijk van de dingen. Hartelijk dank. Een hele diepe vraag, die misschien ook wel een heel persoonlijke vraag is. Ik zal proberen om niet aan te kijken degene die de vraag heeft gesteld, want die zou erdoor in verlegenheid komen. Maar toch wel een hele aangrijpende vraag is deze. Wanneer ben je een kind van God? Dat is een goede vraag, vindt u niet? Wanneer ben je een kind van God? Nou, toen mijn vrouw en ik tot 4 keer toe onze kinderen bij de doopvont brachten. Dat is ook wat, hè? Die paar stappen naar de doopvont. Meestal denken de ouders daar niet bij na, maar dat is heel wat. Dan breng je ze bij Christus, bij de drie enige God, die paar stappen. Dat hebben wij dus ook gedaan tot 4 keer toe. Onze kinderen bij de doopvont gebracht. En toen kregen ze het teken van de doop. Nou, dan wordt er heel wat over onze kinderen gezegd. Namelijk dat ze, nou ja, u kunt het zelf wel invullen, hè? Dat ze aan allerhande ellendigheid, je aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat ze een kind des toorns zijn. Zo worden we geboren. Ik heb nog al eens de vraag gesteld aan doopouders met wie ik zo de week voor de doop een gesprek had. Geloof je dat nou echt? Nou, kostelijk kind, meestal brachten ze die kinderen dan mee. Nou, daar geloof je toch helemaal niks van. Een kind des toorns. Dat de heilige God met toorn en gramschap op zo'n kind neerziet. Weet je wanneer je het gaat geloven? Als je jezelf zo leert kennen. Want dan moet je onder ogen zien dat het een kind van jou is. En dat dat kind van mij, van ons, een lelijke erfenis, een verdoemelijke erfenis ontvangen hebben. En hoe zal zo'n kind nu, ja, hoe zal ik zelf nu een kind van God worden? Weet u dat de Bijbel daar rechtstreeks een antwoord op geeft? Heel rechtstreeks. Alsof, nou, en dat is natuurlijk ook zo. Alsof de Heilige Geest wist, en dat wist hij, dat vanavond deze vraag werd gesteld. En 2000 jaar geleden heeft hij er al voor gezorgd dat dat in de Bijbel opgetekend staat. Dus ik hoef u alleen maar daarnaar te verwijzen. En dat staat in dat kostbare eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Hij is gekomen tot het zijne, tot zijn eigen volk. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is wat? God zelf komt tot mensen en de mensen zeggen, nou, voor ons hoeft het niet. Laat maar, ik ga mijn eigen weg wel. Nou, dat is niet de weg waarin je een kind van God zult worden. Nee, nee, nee. Maar hoe dan wel? Nou, dat staat daarachter dan. Zovelen hem aangenomen hebben, dat is het geheim. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven. Moet je goed begrijpen, dat is niet macht, krachtpatserij, maar dat is het woord, er staat exousia in het Grieks, en dat betekent volmacht, permissie. Die heeft hij permissie gegeven om een kind van God te worden. Daar staat het. Hoe dan? Als je Christus gaat aannemen. Nou zeg je, ja, maar dan heb ik een volgende vraag. Hoe doe je dat dan? Dat doe je ook zomaar niet. Christus aannemen. Dat is wanneer je het je niet meer permitteren kunt om bij hem te blijven. Omdat je inziet dat je verloren zult gaan. En dat je gaat roepen. O God, wees mij genadig. Verzoen mijn zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij uw genade. En daarvan heeft de Heer Jezus gezegd, wie tot mij komt, die zal ik niet afwijzen. Die zal ik niet wegwerpen. Bid en je zult ontvangen. Zoekt en je zult vinden. Klopt en je zal opengedaan worden. Wie hem aangenomen hebben, die heeft hij permissie gegeven. Die zegt hij, kom maar. Je mag bij het gezin van God horen, waarvan ik de oudste broeder ben. En mijn vader wordt dan ook je vader. Dan mag je een kind van God worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En dan staat er nog wat achter. Ja, eigenlijk is deze ene, sorry hoor, maar eigenlijk is deze ene vraag genoeg. Daar kunnen we nog verder over praten. Maar die in zijn naam geloven. En dan zeg je misschien, Ja, maar dat kan ik helemaal niet. Ik heb helemaal geen geloof. Nou, dat staat er ook nog achter. Dat woord van God is zo machtig rijk. Staat er ook nog. Al onze vragen worden bij voorbaat al beantwoord. Welke niet uit den bloede, dat betekent uit je eigen kracht, uit je eigen mogelijkheid, en niet uit de wil van het vlees, en niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Dan zegt de Heer, dan zal ik het wonder doen. Dan zal ik in jouw doodse bestaan, zal ik het leven schenken. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het echt. Want het leven grijpt naar het leven. Kan het ook anders zeggen. Kan het ook anders zeggen. Als wij buiten onszelf het leven zoeken in Christus Jezus, dan erkennen wij dat we midden in de dood liggen. Nou, dan wil je wel. Dan wil je wel. Dan zet je de voet tussen de deur. En zeg je, Heere, ik laat u niet gaan. Totdat gij, tenzij gij mij zegent. En zo word je een kind van God. En hoe blijf je dan een kind van God? Wel, door dat telkens te doen. Want dat heb je elke dag nodig. Dan heb je de Heere telkens weer nodig. Een kind moet toch van zijn vader en moeder leven? Nou, dat is het. En dan mag ik uit de rijkdom van Christus leven. In mijn armoede. Mijn God, zegt de apostel Paulus, en dan zit hij in de gevangenis notabene, en die zegt tegen Epafroditus die hem bezocht heeft, ga dat maar vertellen aan de Filippenzen. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Ik arm, maar hij rijk. Ik dood, hij levend. Ik in de duisternis, hij het licht. En zo word je, en zo blijf je, een kind van God. En wie een kind is, is ook een erfgenaam, want die ontvangt het eeuwige leven. En daarvan verzekert en verzegelt de Heilige Geest der belofte. En zo zijn we weer bij het onderwerp. Mooie vraag. Ja? Dat hoef je niet te weten, want mijn vragen is nooit echt. En mijn zoeken is nooit ooit echt. Het gaat niet om mijn zoeken, maar het gaat om degene die ik zoek. Het mag stumperig, het mag hakkelend, het mag stotterend, het mag struikelend, het hoeft niet echt te zijn. De Heere zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal je uithelpen en gij zult mij eren. Onze kwaal is dat we kwaliteiten verwachten van ons zoeken, maar het hoeft helemaal niet. Je hoeft alleen maar een zondaar te zijn. Je hoeft alleen maar nood te hebben. En met die nood tot hem te gaan. Dat is genoeg. Ik heb niet echt uw vraag beantwoord, maar misschien toch wel. Ik zal even herhalen wat u zegt. Je legt je hand op het offer van de Heer Jezus. Nou, dank u wel. Een andere vraag. Even naar de tijd kijken. Hoor. 9:30 gaan we de wereld. Ja. Mag je bidden tot de Heilige Geest? Dat is ook een vraag. Mag je bidden tot de Heilige Geest? Je mag bidden tot God de Vader. Dat mag. Dat is een voorrecht. Dat is de Heilige God. Dat is de eeuwige God. Voor wie wij niet kunnen bestaan, die God. En die God die zegt, roep maar tot mij. Wend u tot mij toe en word bouwd. Je mag, dat heeft de Heer Jezus natuurlijk ook. Toen de discipelen het vroegen, hoe moeten we bidden? Toen zei de Heer Jezus, nou ik zal het voordoen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Je mag bidden tot God de Vader. Mag je ook bidden tot de Heer Jezus? Ja, dat mag zeker. Dat deed de moordenaar aan het kruis ook. Die vroeg, Heer Jezus, wilt u aan mij denken? Nou, als hij het mocht, dan mogen wij het ook. Bidden tot de Heer Jezus. En tot de Heilige Geest. Mag je bidden tot de Heilige Geest? Staat dat in de Bijbel? Bidden tot de Heilige Geest. Ik denk het wel. Ik ga eens even bladeren in de Bijbel. En dan ga ik eerst even naar het Oude Testament. En daar lees ik aan het slot van het 4e hoofdstuk. Ontwaak, noordenwind. Kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Weet u welk woord dat er staat? Ruach. En Dominique Gielen weet het ook wel. Ruach betekent wind, adem, geest. Je mag bidden tot de Heilige Geest. Wilt u ontwaken? Wilt u komen? Wilt u waaien? De Heer Jezus zegt het toch? De wind blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid en je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. Ontwaak, noordenwind. En kom, gij zuidenwind. Hooglied 4. Ik heb nog een voorbeeld. Dat is ook uit het Oude Testament. Dat is ook wat. Dat is ook wat. Ezechiël. Ezechiël die loopt daar vlakbij Megiddo is dat. Megiddo. En dan loopt hij door het dal van de dorre doodsbenen. Hè? Dat is het dal Armageddon, waar altijd strijd geleverd werd. En daar liggen nog allerlei lijken. Dode lichamen van gesneuvelde soldaten. En dan zegt de Heer, Ezechiël, dan moet je goed kijken. Je moet er helemaal rondom lopen. Je moet heel goed kijken. En je moet tot de overtuiging raken, ze zijn zeer dor. Het zijn botten en knekels. Er zit geen aasje leven in. En dan moet Ezechiël gaan preken. Die moet gaan preken op het kerkhof. Die moet gaan spreken tot die doden. Kom, word levend. Ja, dat lukt natuurlijk niet. Ja, je ziet wel allerlei beweging, maar ze blijven dood. En dan moet hij gaan bidden. Wat lees ik hier? Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, daar heb je hem, de Heilige Geest. Zo zegt de Heere, gij geest, ruach, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden. Dat mag je bidden, tot de Heilige Geest. Wilt u blazen, met uw levendmakende kracht, blazen in mijn dood. En dan zul je leven. Dus inderdaad, je mag bidden tot God de Vader en tot God de Zoon en tot God de Heilige Geest. En dan zegt de Heer Jezus, al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. En dan zegt hij ook nog, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel horen naar allen die bidden om zijn geest. Dus je mag bidden tot de geest en je mag bidden om de geest. Nou, wat een rijk scala aan gebedsonderwerpen en gebedsvoorwerpen. Nog een vraag. Een van de broeders had wat gemist. Die zei, ja, dat miste ik toch eigenlijk. Nou, dat mag je natuurlijk best tegen een dominee zeggen. Aan het eind van de preek. Ik miste toch wat, dominee. Nou, nu ook. Namelijk over dat bedroeven van de Heilige Geest. Wat dat nou eigenlijk is. Wanneer bedroef je de Heilige Geest? Nou, dat zou wel een onderwerp apart kunnen zijn. Over de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is een heel diep thema. De zonde tegen de Heilige Geest is natuurlijk allereerst het lasteren van de Heilige Geest. Daarvan heeft de Heer Jezus gezegd, dat is een onvergeeflijke zonde. Nou, wie ermee topt, die heeft die zonde niet gedaan. Want het kenmerk van degene die gezondigd hebben tegen de Heilige Geest, dat is dat ze helemaal verhard zijn. Die hebben er geen problemen mee. Dus u die hier vanavond gekomen bent, u hebt niet de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Daar ben ik van harte van overtuigd. Je kunt ook de Heilige Geest weerstaan. Dat is wat anders. Dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat dat juist door kerkmensen gebeurt. Dat zei immers Stefanus. Stefanus zei tegen het Sanhedrin, en geloof maar dat dat vrome ridders waren, hoor, die mannen. Die kenden de schrift op hun duimpje. En dan zegt Stefanus, u wederstaat altijd de Heilige Geest. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je in de kerk zit. Dat je het heel dicht bij je voelt komen. En dat je als het ware van binnen de weerstand voelt. En dat je zegt, nee, nee, dit komt mij te dichtbij. Want je wilt jezelf niet verliezen. Je wilt niet door je eigen gronden heen zakken. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. In die zin, het weerstaan van de Heilige Geest. Maar dat is een vergeeflijke zonde. Dat is een vergeeflijke zonde. Daar wil de Heilige Geest van verlossen. En dan de Heilige Geest bedroeven. Nou, je moet maar eens nakijken in Efeze 4. We zullen dat nou niet opzoeken, want anders kom ik aan die andere vragen niet meer toe. Het bedroeven van de Heilige Geest, dat is als je concrete zonden aan de hand houdt. Heel bewust. Boezemzonden noemen ze dat. Hè? Die klem je aan je boezem. Die wil je niet kwijt. Dan bedroef je de Heilige Geest. Wie doen dat? Nou, dat doen juist die mensen van wie de apostel zegt, die de Heilige Geest ontvangen hebben. Die zelfs de verzegeling van de Heilige Geest ontvangen hebben. Maar die in de arglistigheid van hun leven allerlei zonden, misschien heel arglistig, toch aan de hand houden. Roddelen en nou, vult u dat dan zelf maar in. Dan bedroef je de Heilige Geest. Paulus, de profeet Jesaja spreekt daarover. Dan doe je de Heilige Geest smarten aan. Weet u dat de Heilige Geest ook een smarten weggaat? Hij klopt aan de harten. En hij kan niet altijd binnenkomen. De Heilige Geest bedroeven. En dan hebben we ook nog het uitblussen van de Heilige Geest. Dat vind je in 1 Thessalonicenzen 5. Dat is ook nog een soort zonde tegen de Heilige Geest. De Heilige Geest uitblussen. Hoe doe je dat? Nou, dat is natuurlijk het beeld van het vuur. Hoe doof je een vuur? Als je het geen voedsel geeft, dan zakt het in. Dat kan ook de zonde van een levend kind van God zijn. Als je het leven dat de Heer je gaf, geen voeding geeft. Wanneer je nalatig wordt in het lezen van de schrift, in het overdenken van de dingen, in het gebed tot de Heere. Wanneer dat inzakt, wanneer je verachtert in de genade. Dan blus je de Heilige Geest uit. Je blust de Heilige Geest ook uit wanneer je een emmer water overgooit. Hè? Nou, dat is ook weer wanneer je allerlei zonden toelaat. Nou, dat is denk ik goed om daar eens over na te denken. En hiermee denk ik dat ik het wel even behandeld heb hier, heel kort. Ja, dit is niet zozeer een vraag. Ja, er staat wel een vraagteken achter, maar het is meer een, hoe moet ik zeggen. Ik zal het wel voorlezen. Ieder kind van God is verzegeld. Maar waarom ontmoet ik zo weinig verzekerde mensen, verzegelde mensen. Daar wil ik eerst even op deze manier op antwoorden. Toen mijn vrouw en ik in Rotterdam woonden, toen hadden we daar in Rotterdam-Noord nogal wat mensen die tot de gemeente behoorden. En die bezochten we natuurlijk, vooral oudere mensen. En we kwamen een keer bij een oude broeder. En die zei, dominee, ik weet nog, hier, dat was in de Sionstraat en de Libanonweg en zo, daar allemaal, Rotterdam-Kralingen. Dan kon je ze zo aanwijzen, de kinderen Gods, bij wie je terecht kon, om raad. En die spraken over de dingen van het leven van de Heere. Maar waar vind ik ze nu? Dat is ongeveer deze vraag, hè? Waarom ontmoet ik zo weinig verzegelde mensen? Ja, ik heb toen toch maar gezegd, en misschien geef ik dat ook wel als antwoord aan degene die hier deze vraag stelt. Kunnen ze bij u terecht? Kunnen ze bij jou terecht? Ben jij iemand? Bent u zo iemand die daaruit leven mag? Nou, dat is mijn eerste antwoord. Dat is natuurlijk niet het echte antwoord. Hoe komt dat? Ja. De Heilige Geest maakt er werk van om uit de volheid van Christus te nemen en het te schenken in onze ledigheid. Ik haalde dat woord van Paulus al aan. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Maar zijn we wel leeg? Zijn we wel leeg? Of hebben we zoveel? Hebben we zoveel op te tellen? Misschien ook allerlei geestelijke dingen. Je hebt dat toch en dat heb je beleefd. En dat hoef je niet te ontkennen. En daar mag je toch mee doen. En toen kwam er nog eens een tekst binnen. Dat had je ook. En dan doe je het allemaal. Dan heb je genoeg aan allerlei surrogaat. En je hebt dat krachtige werk van de Heilige Geest niet nodig. Je kunt putten uit je eigen bron. En de Heilige Geest hoeft er niet aan te pas te komen. Zou het daarvan niet komen? We zijn zo zelfgenoegzaam. Ook in onze, nou ja, in onze orthodoxie. We weten het en we hebben het en we kunnen het. Die vrouw ten tijde van Elisa, die moest allerlei lege vaten neerzetten, weet u wel. Potten en pannen en schalen. Want ze had niks. Ze had maar een paar druppels olie en verder niks. En toen zei de profeet, dan moet je zoveel mogelijk lege vaten neerzetten. En toen gebeurde het wonder. Is dat het antwoord niet? Waar is onze ledigheid? Waar is onze schreeuw tot God? Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik heb het ook over mezelf. Nou, is ongeloof hetzelfde als twijfel? Is er nog een vraag? Is twijfel zondig? Omdat er in het Nieuwe Testament niet over geschreven wordt. Hoe weet u dat? Dat er in het Nieuwe Testament niet over geschreven wordt? Ik denk het toch hier en daar wel. Ik zoek het hier op. Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, schrijft Jacobus, dat hij ze van God begeren. Nou, wijsheid, vrede in je hart, vreugde in je ziel, genade van God, geloof in de beoefening, mag je allemaal begeren. Die een ieder mild geeft, heb je weer hetzelfde, uit de machtige voorraad van Christus, wil de Heilige Geest het geven in mijn leegheid, in mijn nood, in mijn nooddruft. Dat een die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En ze zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, daar heb je het, niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die door de wind gedreven op en neder geworpen wordt, want die mensen menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Nu maakt het natuurlijk wel uit waar je aan twijfelt. Je mag wel aan jezelf twijfelen. Ja, natuurlijk niet ziekelijk, dat bedoel ik niet. Niet psychisch ziekelijk, nee. Maar je mag wel aan jezelf twijfelen. Aan je hoge geestelijke stand en alles. Je mag het de Heere wel belijden dat je vleeselijk bent en onder de zonde verkocht. En dat je er geen recht op hebt dat hij naar je omziet. En dat je je schuld en je zonde elke dag moet belijden. Ja, dat mag wel een voorwerp van bepeinzing zijn. Maar wat Jacobus hier bedoelt, wat de Heer Jezus ook zei tegen Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. Omdat ik het zie? Nee, omdat ik het geloof. Juist. Wanneer ik het niet zie, dat is het geheim. Zalig zijn degenen die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En dat is nou precies, en ik denk dat ik daar nu maar mee besluit, en dat is nou precies het werk van de Heilige Geest. Want in mijn alles wat ik niet heb, alles wat mij ontbreekt, wil hij het schenken. Ik noemde al dat beeld dat hij het uit Christus neemt. Weet u, toen de Heer Jezus zijn werk heeft gedaan in lijden en sterven en in opstanding, toen heeft hij een machtige voorraad aan heilswelddaden verworven. Genadegaven voor verloren mensen. Vergeving voor schuldigen enzovoorts. Verlossing van de boze. Ondersteuning van zwakken. Opbeuring van neergezonkenen. Dat heeft hij allemaal verworven. En dat ligt, misschien een vreemd beeld, en dat ligt nou allemaal opgetast in de voorraadkamer van Christus. Die is overvol. De rivier Gods is vol water. En nu is het de Heilige Geest. Die als enige beschikt over de sleutel, de toegang tot die voorraadkamer. En dan zegt de Heer Jezus het. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen, toepassen, genadig schenken. Denk dat ik hier maar mee eindig. De schenkende Christus, die door zijn geest geeft wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing voor verloren, doemwaardige zondaren. Want, zegt Luther, Christus woont alleen onder zondaren. Het lijkt me een mooi slot.
Hartelijk dank. Ik hoorde al iemand opmerken, amen. Ik denk dat dat uit meerdere hart vanavond niet klinkt, maar wel gedacht wordt dat we zo de schriften geopend zijn en de lezing ons daarbij gebracht hebt. En ook de beantwoording van de vragen, hartelijk dank daarvoor. We gaan nog een psalm zingen. Psalm 56 en dan nu het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En dan wil ik dominee Kiewiet vragen om de avond te besluiten met dankgebed.
Vanavond, na al het goede wat we van dominee Kiewiet gehoord hebben, hebben we nog iets anders wat memorabel is. Dominee Gielen die heeft vele jaren hier in de stuurgroep gezeten en die gaat ons eigenlijk als lid van de stuurgroep verlaten. Nou laten we dat natuurlijk niet zonder meer stilzwijgend gebeuren. En het leek ons als stuurgroep eigenlijk goed daar toch een paar woorden aan te wijden. U neemt afscheid van ons. U hebt vele jaren eerst voor de fusie van de stuurgroepen en ook daarna met de liefde van uw hart uw ingezet voor onze stuurgroep en voor het werk dat hier gebeuren mag. Daar willen we u hartelijk voor bedanken. Het is altijd een voorrecht en het is heel bijzonder als mensen zich voor dergelijk werk inlaten. U hebt het gedaan zoals ik gezegd heb en met de liefde voor uw hart. Een Duitse dichter laat in dat opzicht, vertelt in dat opzicht dat God het volgende zegt. U zult geen grijze haren hebben zonder dat ik daarvan weet. Als ik mijn woord gegeven heb, zal ik het ook doen. Steeds zal ik u dragen zoals een redder dat doet. Hulp is er genoeg. Ik wil u dragen, zoals ik dat altijd deed. als een mens daarop vertrouwen mag, mag je ook in de avond van het leven getroost je weg vervolgen. We wensen u, dominee, God zegen toe.
Dat was een mooi woord. Zullen we danken en bidden? Lieve Heere, wilt u ons leren leven van het wonder? En een wonder is iets wat aan onze kant onmogelijk is. Waartoe wij mensen, zondige mensen, niet in staat zijn. Maar wat van boven geschonken wordt, Heere, waarvan uw woord zegt dat het genade is. Het werk van de drie-enige God, waarvan we vanavond hoorden, door de apostel Paulus in grote verwondering en in dankzegging onder woorden gebracht. Gezegend zij de God en Vader, die ons verkoren heeft naar zijn eeuwig voornemen in Christus Jezus. Geloofd zij de Heere Jezus Christus, die ons verlost heeft door de storting van zijn eigen bloed. En lof zij de Heilige Geest, de Geest der belofte, die het uit Christus neemt en die genadig schenkt wat ons ontbreekt, de enige troost in leven en in sterven. Heere, wilt u zegenen wat we uit uw woord mochten putten? En dat is waarachtig waar. U maakt het ook waar, Heere. En u maakt van een verloren mens een kind van u, dat u aanneemt, dat u verzorgt, dat u leidt, dat u door de diepten heen leidt, Heere, en dat u brengt tot in de eeuwige zalen der heerlijkheid. We bidden om dat genadige werk van u in het leven van ieder van ons. Heb dank, Heere, dat we op een avond als deze zo midden in de week samen mochten komen, om met elkaar te luisteren naar de schriften en aan dit diepe thema. Geef dat we het mee mogen nemen, mogen overdenken, en ook door het waarachtig geloof dat u schenkt en onderhoudt, beoefenen, tot verheerlijking van uw naam en tot stichting van de gemeente. We bidden u voor de kerken, hier op Flakkee, met name die van Middelharnis-Sommersdijk. Ook hier is de gebrokenheid verder geschreden, Heere, maar geef dat we elkaar mogen vinden op het enige fundament en zo herkenning zal zijn rond wat u geeft, het werk van uw genade en van uw geest. We dragen ook deze cursusgang aan u, de Heere, op. Al vele jaren mag het plaatsvinden. We danken u dat dominee Gielen daarin ook zo'n gewaardeerde en goede plaats had. Wilt u dit werk zegenen? Gedenk ieder van ons. U kent ons leven. In zegen en in zorg. Wees met ieder van ons. O Heere, geleid ons op onze wegen. Ook wanneer ons leven eenzaam en moeilijk is. Wanneer we terugdenken aan vroeger jaren. Dat we man of vrouw hadden. Of dat het leven minder moeilijk leek te zijn dan nu. U wilt er zijn. In alle nood en zorg. Tijdelijk en geestelijk. We vragen om uw zegen. Gedenk ons het verder van deze avond. Breng ons erheen waarheen we willen gaan. En verhoor ons in uw genade. Vergeef het verkeerde. Wilt u het bedekken onder het alles reinigend bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dit alles terwille van hem. Christus Jezus, uw Zoon, die met de Vader en de Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dank dat u er wilde zijn. Fijn voor het contact dat er was, ook het samen spreken over deze belangrijke dingen. Dat is Heer en zegen op uw daal en goede reis naar huis. Dank u wel.